goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio. De nieuwe wereld. Annette van Soest.
Crypto ligt onder het vergrootglas door de oorlog in Oekraïne. De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn bang dat Russische oligarchen cryptocurrency gebruiken als route om sancties te omzeilen. Ook in Oekraïne leeft die vrees. De Oekraïnse vicepremier riep cryptobeurzen op om Russen helemaal te weren. Biedt crypto inderdaad een uitweg voor Rusland? En zo ja, moeten we crypto daarom beter reguleren? Of misschien zelfs wel een totaalverbod instellen? In deze aflevering van De Nieuwe Wereld stel ik daarom de vraag: wat als we crypto volledig verbieden? Eerst maar eens even polshoogte nemen bij BNR's eigen Herbert Blankenstein, maker van de Cryptocast. Herbert, als jij in Rusland zou wonen, zou jij dan je roebels, die steeds minder waard worden, in Bitcoin stoppen?
Ik wel, onmiddellijk. Ja, allemaal. Zoveel mogelijk, behalve wat ik nodig heb elke dag om in de supermarkt iets te kopen. Als daar tenminste nog wat te koop is.
Biedt crypto ook een uitweg voor Poetin en zijn kliek om sancties uit het Westen te omzeilen?
Nou, in theorie wel. In de praktijk is het toch een iets ander verhaal. Want kijk, een particulier zal dat vrij makkelijk kunnen doen. Particulier valt niet zo op. Een bedrijf gaat al over grotere bedragen en daar zal dat dan iets moeilijker zijn. Als een land zijn transacties in crypto gaat doen, hè, dan praat je meteen over miljarden, misschien wel miljarden per dag. Ja, dan gaat dat gewoon zichtbaar worden op de markt. Dan gaan er opeens koersbewegingen ontstaan door de transacties van dat land. En dan gaan die opvallen, dan gaan die nagespeurd worden. Want zeker bij Bitcoin, maar bij de meeste crypto's, is er een blockchain met openbare informatie. Dus dan kunnen, nou, noem maar wat, inlichtingendiensten bijvoorbeeld, of journalisten kunnen in die blockchain gaan speuren en gaan kijken welke adressen zijn hierbij betrokken en waar zijn aan welke IP-adressen op het internet zijn die mogelijk gekoppeld. En dan wordt het moeilijker en moeilijker om dat echt allemaal onnaspeurlijk te houden. Dus ik verwacht eigenlijk niet als Rusland als land gaat proberen om sancties te ontduiken via crypto, dat dat ongemerkt zou blijven.
Nee, en, maar op individueel niveau zou het natuurlijk wel kunnen en gebeurt het ook al.
Ja, dat geloof ik zeker. Ja. En ik geloof ook wel dat bijvoorbeeld de oligarchen, de miljardairs die ook onder sancties vallen, dat die wel zo hun manieren hebben. Want die kunnen handige advocaten inhuren, maar die kunnen ook handige hackers inhuren natuurlijk. En ze moeten een beetje oppassen, nogmaals, met de grootte van de bedragen die ze wegzetten, de grootte van de transacties die ze doen, de adressen die ze gebruiken. Maar ik denk dat een oligarch nog redelijk goed in staat is om flink wat geld in veiligheid te brengen via crypto.
Nou heeft de Oekraïense vicepremier crypto-handelsplatforms opgeroepen, tot nu toe tevergeefs, om transacties vanuit Rusland te blokkeren. Uit heel Rusland dus, niet alleen de mensen die op de sanctielijst staan. Ja. Wat vind je daarvan?
Ja, weet je, persoonlijk ben ik ervoor om het Rusland zo moeilijk mogelijk te maken. Maar ik vind het ook moeilijk welke middelen je daarvoor kiest. En ja, als je dan crypto gebruikt om Rusland af te sluiten, dan betekent dat bijvoorbeeld dat je gewone Russen die nog net een middeltje hebben via crypto om hun geld in veiligheid te brengen, dat je die dat middel ontneemt. En dat is een beetje met alle gereedschappen. Hè? Denk aan het klassieke voorbeeld van het broodmes. Het is vreselijk handig om brood mee te snijden, maar je kunt het ook iemand tussen de ribben steken. Ook crypto heeft goede gebruiksmogelijkheden en slechte gebruiksmogelijkheden. En als je alle crypto-transacties met Rusland onmogelijk maakt, ja, dan tref je voor een deel degene die je wilt treffen, hè, bijvoorbeeld Poetin of het land Rusland. Maar je treft ook individuele Russen die dat misschien helemaal niet verdienen.
En even technisch gezien, hè, stel je zou inderdaad de handel via dat soort platforms blokkeren.
Voorkom je daarmee ook daadwerkelijk dat mensen in crypto kunnen handelen? Of is er altijd wel weer een uitweg?
Er is altijd wel weer een uitweg. Nogmaals, als je echt op schaal gaat denken, dan wordt het vaak lastiger. Maar een uitweg kan in dit geval zijn, er zijn crypto's die speciaal ontworpen zijn voor privacy. En die heten Monero, en die heten Verge, en die heten Zcash. Dat zijn minder bekende crypto's, omdat ze niet voor iedereen heel erg belangrijk zijn. Maar als je per se ontzettend geheim wil transacties wilt uitvoeren, dan kun je kiezen voor Monero bijvoorbeeld.
Herbert denkt dus dat er best oligarchen zullen zijn die hun geld via crypto's wegsluizen. Er zijn manieren om onder de radar te blijven. Teunis Broosens is hoofdeconoom Digital Finance and Regulation bij ING. Hij denkt dat het wel meevalt. Zorgen over cryptocurrency als sanctieontwijkend middel zijn overdreven, vindt hij.
Nou, ten eerste zijn cryptobedrijven die in Europa of Amerika gevestigd zijn, die zijn net zo onderhevig aan die sancties als alle andere bedrijven. Hè. Dus die moeten die sancties gewoon toepassen. En de grote cryptobedrijven van de wereld, die hebben ook meteen in het begin al gezegd, wij gaan die sancties toepassen.
En dat betekent?
En dat betekent dat inderdaad als een gesanctioneerde Rus een transactie wil doen, dan wordt hij eruit gevist en dan wordt die transactie geblokkeerd. En want het punt is, de sancties zijn tot nu toe in ieder geval gericht. Hè. Ze zijn niet gericht op alle Russen, maar ze zijn heel specifiek gericht op specifieke bedrijven, specifieke oligarchen die geen transacties meer mogen doen. Nou ja, die cryptobedrijven hebben die lijsten ook van bedrijven en personen die dus niet geen transacties mogen doen. En ze zeggen dat ze die toepassen. Als ze dat niet doen, zijn ze gewoon in overtreding van de wet en kunnen ze daarop aangepakt worden.
Toch zegt commissievoorzitter von der Leyen dat de EU er alles aan doet om te voorkomen dat Rusland en de elite via crypto de sancties kunnen ontwijken. Dus die angst die is er dus wel.
Ja, en daar zitten denk ik twee dingen achter. Het eerste is eigenlijk het algemene idee van ongrijpbaarheid van crypto. Hè. Ik denk dat veel mensen, veel beleidsmakers toch nog zoiets hebben van, nou, het is een nieuw veld. Hoe zit het hier nou allemaal precies? En feit is dat regulering van crypto ook in Europa en Amerika nog heel erg in de kinderschoenen staat. Het tweede aspect is dat cryptobedrijven niet altijd in de VS of in Europa gevestigd zijn. Hè, maar vaak ook op verre eilanden in de oceaan of op andere plekken die het qua regulering en ook qua sancties niet dezelfde policies, niet dezelfde beleid volgen als Europa en de VS. Mm-hmm. Ja, en die cryptobedrijven zijn dus niet gehouden om aan dezelfde wetten en dezelfde sancties te voldoen als Europa. En ik denk dat er dus ook een angst is dat het cryptogeld zich zijn weg zal vinden om Europa en om de VS heen.
Is die angst terecht?
Ja, maar dat is niet specifiek een crypto-probleem. Hè? Want het is sowieso, lang niet alle landen in de wereld hebben zich aangesloten bij de sancties. Hè? Laten we eens beginnen met China, een heel groot land. India, er zijn andere landen, de Verenigde Arabische Emiraten. Hè? Dus er zijn allerlei landen in de wereld die zich niet hebben aangesloten. En waar het dus voor gesanctioneerde Russische bedrijven en personen mogelijk is om nog transacties mee te doen. Met roebels, wellicht met dollars en euro's, maar dus ook met crypto. Hè? Dus dat is niet zozeer een crypto-specifiek probleem, maar gewoon een probleem dat het sanctievangnet niet alomvattend is.
Duidelijk. We hebben het nu over Europeanen en Amerikanen die bang zijn dat Russen geld wegsluizen via onder andere Bitcoin. Is het niet veel aannemelijker dat Poetin zelf er alles aan zal doen om te voorkomen dat roebels uit Rusland vertrekken en in digitale valuta worden omgezet?
Nou, hij zal zeker een prikkel hebben om het geld binnen Rusland te houden. En zeker ook de harde valuta binnen Rusland te houden. We zien dat hij de afgelopen weken al een aantal beperkingen heeft opgelegd in het traditionele financiële verkeer. Mocht het nodig zijn, vanuit Russisch perspectief, dan zullen ze hun best doen om ook aan crypto beperkingen op te leggen. Maar ik denk een eerste probleem daar is wel, stel nu ik ben een Rus met veel roebels en ik wil die via crypto het land uitkrijgen, dan moet ik eerst een tegenpartij vinden die mijn roebels wil accepteren en daar mij bitcoin voor wil geven. Nou, dat is lastig, want internationaal zijn er weinig mensen die roebels willen hebben nu. En ook nationaal, wie wil die transactie doen? Dus ik denk dat die stap is al lastig. De Russen zouden wel cryptobedrijven kunnen afsluiten, zoals ze vandaag de dag ook big tech bedrijven aan het afsluiten zijn. Maar er zijn altijd technische sluipweggetjes om toch naar dat soort beurzen toe te komen. Dus om dat helemaal waterdicht af te sluiten,
dat wordt lastig.
Dat wordt lastig.
Ja. Maken Oekraïners nog gebruik van cryptocurrency?
Zeker. We zien dat de Oekraïners eigenlijk heel creatief alle crypto-registers hebben opengetrokken de afgelopen weken. Er is een oproep geweest van de Oekraïnse regering om in cryptocurrency donaties te doen. Daar is, de laatste stand is geloof ik wel ruim meer dan 100 miljoen wat in crypto is binnengekomen.
100 miljoen Amerikaanse dollar?
100 miljoen dollar, ja, precies. Ja. Dus dat is al binnengekomen. Nou, dat loopt ongetwijfeld nog verder. Ze hebben zelfs NFT's, dus non-fungible tokens. Nou, dat is de nieuwste hype het afgelopen jaar in cryptoland. En ze zeggen van, misschien willen we die wel gaan uitgeven. Ze zijn heel creatief. Ik denk...
En dat alles om geld op te halen voor de oorlogsvoering?
Oorlogsvoering, humanitaire doelstellingen. Ik denk brede doelstellingen. Ja, kijk, voor hen is het... ze krijgen hulp van het IMF. Ze krijgen natuurlijk vanuit het Westen hulp. Dan wel in de vorm van wapens, wellicht ook in geld. Ik denk voor hen is het een extra kanaal. Ook om een doelgroep aan te spreken die misschien anders niet aangesproken had kunnen worden. Want als wij hier in Nederland iets willen doen, dan kunnen we natuurlijk Giro 555 kunnen we geld aan overmaken. Maar nu staat dus die cryptoweg ook open. En dat is misschien net voor een nieuwe generatie die dat interessant en belangrijk vindt en handig een goede manier.
Wat zegt dat jou, dat crypto ook voor deze doeleinden wordt gebruikt nu?
Het is een verdere stap in de volwassenwording van de cryptomarkt. Het is dus echt niet zomaar een speeltje of een grapje. Ik denk dat de laatste mensen die dat dachten nu toch wel hun mening moeten herzien. Omdat gewoon een regering van de Oekraïne nu zegt van wij gebruiken dit echt. En het werkt ook. Er komen dus vele miljoenen komen binnen. Dus het werkt om makkelijk over de grens heen geld over te kunnen maken. Direct vanuit mijn cryptoportemonnee. Direct in de cryptoportemonnee van de Oekraïnse regering. Zonder tussenpersonen, zonder vertraging, zonder transactiekosten. En dat is echt iets nieuws. Dat hadden we nog niet.
Zegt Teunis Broosens van ING. Een alternatief betaalsysteem, zoals crypto, is eigenlijk altijd interessant. Niet alleen in een oorlogssituatie. Dat is de mening van Martijn van der Linden, lector New Finance aan de Haagse Hogeschool. Hij is dan ook tegen een algeheel cryptoverbod, dat door sommige critici van digitale valuta nu weer van stal wordt gehaald.
Wat met de cryptowereld, wat je goed in je hoofd moet houden, is dat er nogal een verschil is tussen landen waar de financiële of de monetaire infrastructuur heel goed is ontwikkeld en in landen waar dat minder is. En ik denk dat je al heel lang ziet, bijvoorbeeld in Venezuela, maar ook in Afrikaanse landen, dat heel veel mensen crypto's gebruiken voor hele andere doeleinden als dat wij het gebruiken. En als er geen digitaal betaalsysteem is, dan is crypto eigenlijk gewoon een grote sprong voorwaarts. En je ziet dat nu ook in Oekraïne, waar het gedeeltelijk is ingestort, maar waar misschien ook nog niet alle mensen waren aangesloten op het digitaal betaalverkeer, dat daar crypto's echt een hele nieuwe manier bieden om met deze problematiek om te gaan. En het zijn dus vaak in staten die slecht worden gerund, waar veel inflatie is of die op instort staan, zoals Oekraïne nu, dat crypto gewoon een heel interessant alternatief is. Een alternatief hebben is überhaupt niet alleen een oorlogssituatie, maar is eigenlijk altijd interessant. Dat je de keuze hebt tussen verschillende betaalsystemen. En ik denk dat in een markteconomie dat je gewoon concurrentie hebt, dus dat je de keuze hebt tussen verschillende betaalmiddelen en betaalsystemen, dat het op zichzelf iets goeds is. Dus dat je kunt zeggen, als centrale banken of banken bepaalde munten invoeren of bepaalde kenmerken aan geld gaan hangen die ik gewoon niet wenselijk vind, dat ik dat een alternatief heb. Dat is één kant om het te benaderen. En de andere kant is eigenlijk, als je crypto's gaat verbieden, er gebeuren ook heel veel de transacties, bijvoorbeeld met goud of met diamanten. Er zijn natuurlijk heel veel andere manieren waarop je transacties kunt uitvoeren die je dan ook zou kunnen gaan verbieden. En ik denk dat dat gewoon een onwenselijke weg is. Dus dat gewoon bij een markteconomie, dat je gewoon vrijheid hebt om verschillende betaalmiddelen op verschillende manieren te betalen. En dat je dat binnen de huidige wet en regelgeving doet, dat is logisch. Het gebeurt natuurlijk op kleine schaal altijd. Maar dat is precies hetzelfde voor fysiek contant geld. Kun je ook hetzelfde zeggen. Daar gebeuren ook criminele transacties mee. Maar om het dan te gaan verbieden, daarmee verlies je ook de voordelen van contant geld.
Toch zijn er al landen die het bezit en de handel in crypto strafbaar hebben gesteld. Die zijn er al.
Dus ik denk dat op zich een teken juist van zwakte is voor die landen. Ik denk dat je veel beter de weg kunt inslaan van zeggen, het is nieuw, er moet inderdaad wet en regelgeving bij. Maar het kan ook leiden tot innovatie en het kan juist ook leiden tot een soort van druk op de bestaande monetaire autoriteiten om hun eigen munten netjes te managen. En ik denk dat het verbod is voor toch vaak in landen die heel bang zijn of eigenlijk een hele slechte eigen infrastructuur, heel slechte eigen munt hebben. Dat ze het juist echt als een dreiging zien en het daarom gaan verbieden. En ik denk dat dat gewoon een hele onwenselijke weg is. En je zag ook vorige week in de VS dat Biden die heeft een nieuwe wet geïnitieerd. En die zegt eigenlijk, of een decree, hij zegt eigenlijk dat die crypto assets, zoals hij het noemt, die kunnen leiden tot heel veel innovatie. En die moeten we eigenlijk ook de ruimte geven om dat om die innovatie te zien waar dat gaat eindigen. Dat weten we natuurlijk nooit zeker. Maar ik denk dat die houding veel beter is dan het te verbieden.
Ja, jij ziet vooral de voordelen, hè? Toch ligt crypto onder een vergrootglas door de oorlog. En dan met name dus in relatie tot het mogelijk ontwijken van sancties in Rusland. Snap je ook de extra druk die er nu ontstaat op crypto?
Nou, ik snap best dat er extra druk op staat. Of dat iets nieuws natuurlijk spannend is. En dat het altijd zoeken is hoe dat netjes moet worden georganiseerd binnen de bestaande wetten en regels. Maar ik denk dat we het toch ook vooral niet moeten vergeten dat heel veel andere dingen ook gebruikt kunnen worden om sancties te omzeilen. En daarnaast dat gewoon in nog vrij veel landen in deze wereld ook de sancties niet gelden. Ja. Ik denk dat het eigenlijk best een vrij klein probleem is. Dat je beter kunt uitzoeken, worden die sancties goed uitgevoerd in landen en voor de personen waarvoor ze gelden. Dan dat je heel crypto gaat benadelen.
Een algeheel cryptoverbod? Nee dus, zegt Martijn van der Linden van de Haagse Hogeschool. Maar is dit dan wel het moment voor strenger toezicht op crypto? Dat vraag ik weer aan Teunis Broosens.
Strenger toezicht, daar werd eigenlijk al langer om geroepen door Amerikanen, door Europeanen. En je ziet nu in de context van het conflict het ontduiken van de sancties, dat mensen zeggen, nou, we moeten nu extra hard opschieten met dat toezicht. Maar er was sowieso al wel behoefte aan consumentenbescherming, zorgen dat er geen marktmanipulatie plaatsvindt. Er zijn toenemende zorgen over financiële stabiliteit rond crypto. In Europa staat dus inderdaad een raamwerk daarvoor in de stijgers. Het Markets in Crypto Assets Regulation raamwerk. De Brusselse molens malen langzaam. En dat de planning is eigenlijk dat dat nog wel 2 tot 3 jaar duurt voordat dat echt van kracht is. En ik kan me wel voorstellen dat in Brussel en in nationale hoofdsteden nu wordt nagedacht, kunnen we dat proces niet een beetje versnellen?
Ja, want die Brusselse molens die gaan een stuk harder sinds de invasie van Rusland in Oekraïne.
Op sommige terreinen wel. Ja.
En op cryptogebied zou dat dus ook zo kunnen gaan?
Dat zou een mogelijkheid zijn. Hè? Kijk, er is een stemming in het Europees Parlement. En normaal is de volgende stap dat er dan onderhandelingen plaats kan vinden tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad van regeringsleiders. Daar wordt normaal een half jaar, 3/4 jaar voor uitgetrokken. Ja, misschien kunnen ze dat wel wat indikken, hè, dat proces. En normaal is er dan nog een hele overgangsperiode van 1 jaar of 1.5 jaar... om iedereen de tijd te geven om zich voor te bereiden op die regulering. Zowel bedrijven zelf als ook toezichthouders. Ja, misschien kun je daar ook nog wel wat indikken. Maar dus ik zie dat proces van 2-3 jaar. Nou, misschien dat we dat wel wat kunnen inkorten. Maar of dat nou betekent dat we binnen 2 maanden een volledig functioneel crypto toezichtsraamwerk in Europa hebben, nou, dat lijkt me iets te enthousiast.
Wat kunnen we daar trouwens van verwachten? Van dat raamwerk?
Nou, best veel dingen eigenlijk. Maar ik denk het belangrijkste eigenlijk voor de belegger, voor de consument, voor de eindgebruiker, is dat, dat zijn bescherming beter geregeld is. Dat als hij benadeeld wordt of opgelicht, dat voor hem duidelijk is naar welk loket hij toe moet, naar welke toezichthouder. Dat ook de aanbieder van cryptodiensten verantwoordelijk kan worden gehouden. Dus dat die verantwoordelijkheden zijn duidelijker. De verplichtingen voor bedrijven zijn duidelijker. Je rechten als klant zijn duidelijker. En het wordt dus ook makkelijker om een onderscheid te maken tussen, nou, deze cryptopartij heeft een vergunning in Europa. Deze kan ik dus vertrouwen. Die cryptopartij zit op een raar eiland in de oceaan. Ik weet niet wie daar toezicht op houdt. Dus
laat ik
daarvan wegblijven.
Er wordt ook steeds vaker geroepen om een totaalverbod. Hoe kijk jij daarnaar?
Een totaalverbod op
crypto.
Op heel crypto. Ik vind het in eerste instantie vind ik het jammer, zo'n oproep tot een verbod. Omdat ik denk, er gebeuren zoveel interessante dingen. Er gebeuren veel innovaties in cryptoland. Als je dat verbiedt, zou je dat de nek omdraaien. En dat is zonde. Maar het gaat nog een stap verder dan dat. Je zou het namelijk de nek omdraaien in Europa. En wat er dan gebeurt is dat ja, het internet is digitaal. We hebben gelukkig geen grote firewall in Europa. Dus wat je dan zou zien bij een volledig verbod is dat alle cryptozaken voortaan gedaan worden buiten de grenzen van de EU. Dus dan raken we hier in Europa een interessante, dynamische, zich snel ontwikkelende sector kwijt. Dus ik, ja.
En je hebt niks meer aan toezicht. Omdat het nee, je kunt eigenlijk het toezichtsveld afspeelt.
Je kunt het hele toezichtsraamwerk kun je eigenlijk, waar nu zo hard aan gewerkt wordt in Europa, kun je eigenlijk in de prullenbak gooien. Omdat als je zo'n verbod invoert, dan weet je dat alle cryptobedrijven, ja, die gaan dus naar over de grens, buiten de EU. En dan heb je, ja, met EU-toezicht, daar heb je eigenlijk niks meer aan.
De roep om strengere regels wordt dus luider en er wordt al aan gewerkt. In zowel Amerika als Europa. Een prima zaak, vindt ook Herbert Blankenstein. Maar ook hij waarschuwt, pas op dat je het kind niet met het badwater weggooit.
Ik vind dat bedrijven die met cryptogeld omgaan, dat die prima onder dezelfde regelgeving kunnen vallen als bijvoorbeeld banken. Hè? Bedrijven die met gewoon geld omgaan, banken, verzekeringsmaatschappijen, noem maar op. En dat is lang niet in alle gevallen al zo. En in Nederland, in Europa, wordt op dit moment gewerkt aan regelgeving die dat tot stand gaat brengen. Maar soms schiet dat door. We hebben in Nederland bijvoorbeeld een variant van de wetgeving tegen witwassen, die door besluiten die in Nederland zijn genomen strenger zijn dan de regels die in andere Europese landen gelden. En dat leidt tot hele rare dingen. Ik kan, wanneer ik een rekening heb bij een bepaald cryptobedrijf in Nederland, dan kan ik alleen mijn crypto's overmaken naar een rekening waarvan ik eerst bewijs dat die van mijzelf is. Ik kan alleen maar cryptotransacties doen met mijzelf.
En dat is in andere Europese landen niet zo?
Dat is in andere Europese landen niet zo. En dat is ook bij Nederlandse banken is dat niet zo. Het zou heel raar zijn als jouw bank zou zeggen, ja, je mag wel overmaken,
maar alleen naar een rekening van jezelf. Ja.
Absurd. Ja. Nou, dat, in dat opzicht is de regelgeving in Nederland doorgeschoten. Dus ik ben er heel erg voor om crypto en gewoon geld onder gelijksoortige regels te laten vallen. Maar je moet ook weer niet overdrijven.
En een totaal verbod?
Ja, een totaal verbod op Bitcoin. Er wordt om gevraagd. Meestal door mensen die er niet zo heel erg veel verstand van hebben. Lijkt mij A, onwenselijk. Maar dat is misschien omdat ik Bitcoin leuk vind. Maar B, het is onmogelijk. Als je Bitcoin zou willen verbieden, dan is dat binnen Nederland misschien nog mogelijk. Maar in het buitenland zullen altijd nog plekken zijn waar Bitcoin wel gebruikt kan worden. Als ik dan bepaalde software op mijn computer installeer, dan kan ik gewoon die transacties doen met de landen waar Bitcoin nog wel bestaat. Als je dat verbod dus wilt handhaven, dan moet je controleren welke software ik installeer. Dan moet je controleren bij welke websites ik eventueel software haal. Met welke plekken op het internet ik die transacties doe. Dat betekent dat je een soort politiestaat moet creëren waar allerlei grondrechten die we nu hebben op het gebied van communicatie en dergelijke, op het gebied van dataverkeer, niet meer gelden. Nou ja, als je dat wilt, dan val je in een hele rare politieke hoek, volgens mij. En ik denk dus dat we dat met z'n allen niet moeten willen in Nederland.
Conclusie, sancties kunnen omzeild worden, ook via crypto, maar gebeurt waarschijnlijk niet op grote schaal. En betere regelgeving, ja, maar een totaalverbod, onwenselijk en onhaalbaar. Tot zover deze aflevering van De Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag zijn we er weer.
De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.